Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Met uit Psalm 48 zingen wij het vierde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is, grote koning. En wat er verder volgt, Psalm 48 en daarvan het vierde vers. Met uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het eerste Bijbelboek Genesis en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij herzeggen u Genesis 4, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 1 en daarvan de eerste drie paragrafen. En wij zingen daarna uit de avondzang vers 4... Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. En wat er verder volgt.
Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en des vloeks en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten, en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van de apostel: de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Genesis 4. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zeide: ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder, en Kaïn werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht des lands den Heere offer bracht. En Abel, die bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kaïn: waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging, en zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Abel, en het geschiedde, als ze in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zeide tot Kaïn: waar is Abel, uw broeder? En hij zeide: ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide: wat hebt gij gedaan? Er is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwerven en dolende zijn op de aarde. En Kaïn zeide tot de Heere: mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan. Doch de Heere zeide tot hem, daarom, al wie Kaïn doodslaat, zal zevenvoudig gebroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heeren, en hij woonde in het land Not ten oosten van Eden. En Kaïn bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde de naam derzelfde stad naar de naam zijn zoons, Henoch. En aan Henoch werd Hierad geboren. En Hierad gewon Meguiael, en Meguiael gewon Methusael, en Methusael gewon Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen, de naam van de eerste was Ada, en de naam van de andere Zilla. En Ada baarde Jabal, deze is geweest, een vader dergene die tenten bewoonden en vee hadden. En de naam zijns broeders was Jubal, deze was de vader van allen die harpen en orgelen handelen. En Zilla, die baarde ook Tubal-Kain, een leermeester van alle werker in koper en ijzer. En de zuster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla, hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neemt ter oren mijn rede. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden, en een jongeling om mijn builen. Want Kain zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 × 7. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Set. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel, want Kain heeft hem doodgeslagen. En dezelfde Set werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heeren aan te roepen.
woorden voor deze dankdagmorgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 4, en daarvan de versen 4, het tweede gedeelte, en vers 5, het eerste gedeelte. Genesis 4, vers 4b en vers 5a. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Tot zover. De gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons op de dankdag bij tweeërlei dankoffer. Tweeërlei dankoffer. En we letten met de hulp des Heeren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de overeenkomst in die beide offers. In de tweede plaats willen we letten op het verschil in die beide offers. En in de derde plaats willen we letten op de uitwerking van die beide offers. Dus tweeërlei dankoffer, de overeenkomst, het verschil en de uitwerking. Gemeente, dit vierde hoofdstuk dat volgt op de zwarte bladzijde in de Bijbel, Genesis 3. Adam en Eva zijn van de Heere afgevallen in het paradijs. En de gevolgen daarvan zijn verschrikkelijk. De Heere heeft zijn oordeel uitgesproken over Adam en ook over zijn nakomelingen. Er wordt gesproken over doornen, over distelen, over smart en over de dood. De gevolgen van de zonde zijn verschrikkelijk. En toch ontvingen Adam en Eva nog zegeningen. Genesis 4 mag daarmee beginnen. Ze hadden helemaal niets meer verdiend. Gemeente, ik hoop dat we dat ook mogen beseffen. U en ik, wij beiden. Dat wij helemaal niets verdiend hebben na Genesis 3. Want dat is alleen de rechte gestalte om dankdag te kunnen houden. En dan geeft de Heere nog zo ontzettend veel. Hij had alles af kunnen snijden voor Adam en Eva en voor ons. Maar hij geeft Adam en Eva nog zulke grote zegeningen. En de eerste zegen waarvan wij lezen, dat is de zegen, de kinderzegen, waar hun huwelijk mee bekroond mag worden. Kaïn wordt geboren, nadat Adam en Eva elkaar bekend hebben. Kaïn, zijn naam betekent de verkregene. Eva roept het ook uit in grote blijdschap. Ik heb een man van de Heere gekregen. En waarschijnlijk is het zo dat zij gedacht heeft dat de moederbelofte daarmee in vervulling zou zijn gegaan. Maar wij weten dat het heel anders is uitgepakt en dat zal vanmorgen ook wel blijken. Maar uit die naamgeving, de verkregene, en ik heb een man van de Heere gekregen, laat Eva wel zien dat ze hele grote verwachtingen van dit kind heeft gehad. En dan wordt zijn broertje geboren, jongens en meisjes. Zijn naam is Abel. Abel is een hele andere naam. Abel betekent nietigheid of damp. Daar ligt iets juist niet in van sterkte, maar daar ligt juist iets in die naam van zwakheid, van broosheid. Misschien is Abel maar een heel klein jongetje geweest bij zijn geboorte. Heel zwak. Zodat zijn ouders er niet zoveel verwachting van gehad hebben. Wat moet er toch van dit kind terechtkomen? Want waarom hebben ze hem anders deze naam gegeven? Dus er was een verschil. Een verschil dat ook in het leven openbaar komt. En niet alleen een natuurlijk verschil. Er was ook een geestelijk verschil. Ja, van nature niet. Want het waren allebei zonen van Adam. Zij lagen allebei verloren. Maar we zien in het opgroeien dat er een verschil is tussen Kaïn en tussen Abel. Niet omdat de een beter is dan de ander. maar omdat de Heere een onderscheid maakt waar van nature geen onderscheid is, in zijn vrije genade. Gemeente, wat is dat een voorrecht, dat de Heere dat wil doen. Als de Heere dat niet zou doen, dan zouden we allen op de verkeerde weg blijven. Er is niemand die naar God vraagt. Wij moeten ons eigenlijk niet verbazen als de mens de verkeerde weg kiest, want die hebben we al gekozen. Eigenlijk moeten we ons verbazen als de mens de goede weg kiest. Dat is een wonder. En dat, daar zorgt de Heere nog voor, ook in de tijd waarin wij leven. Er is ook een verschil tussen die beide broers in natuurlijk opzicht. Dat blijkt onder andere uit hun beroepskeuze. Abel wordt schaapherder en Kain wordt landbouwer. Van beide beroepen valt niks te zeggen. Het zijn allebei eervolle beroepen die in de Bijbel ten voorbeeld gesteld worden. Het is eigenlijk toch wel heel erg dat in deze tijd waarin wij leven het beroep van landbouwer en het beroep van veehouder zo in de hoek wordt geplaatst, alsof het beroepen zijn die eigenlijk beter uit Nederland zouden kunnen worden weggedreven. Ik denk, gemeente, dat dat ook een van de redenen is omdat wij de Bijbel losgelaten hebben. En dan heeft men een oordeel over het beroep van landbouwer. En men legt daar allerlei gevaren aan vast. En het beroep van veeouder. Maar men ziet niet wat de Heere daarin aan ons ook na de zondeval nog gegeven heeft. Dat de mens gediend mag worden van veld en vee. Die beroepen, daar valt echt helemaal niks van te zeggen. Daar zit niet het verschil. Het zijn beide eervolle beroepen die ook nodig waren om in hun onderhoud en levensonderhoud te kunnen voorzien. En dan lezen wij dat het geschiedde na enige dagen dat Kain van de vrucht des lands de Heere ten offer bracht en Abel ook. Van de eerstgeborenen zijn er schapen en hun vet. Dit is de eerste dankdag na de zondeval. Voor de zondeval was er ook dankdag, was het altijd dankdag. Daar waren geen offers bij nodig, maar dit is de eerste dankdag na de zondeval. En zij komen om de Heere een dankoffer te brengen, een geschenk, een offer van aanbidding. En daar was ook alle reden toe. Als de Heere ons een beroep geeft, als de Heere ons eten geeft en drinken en het leven, dan is daar alle reden voor. Dankdag houden is een betuiging van onze afhankelijkheid. Wij erkennen, Heere, u bent de gever van al dit goed. Jongens en meisjes, deze beide zonen gaan dus ook in de weg die hun ouders hun gewezen hebben. Want Adam en Eva, die hebben hun beide kinderen opgevoed. En ze hebben aan hun kinderen van de Heere verteld, ze hebben van de schepping verteld, ze hebben van de zondeval verteld. En ze hebben ook verteld dat ze niks meer verdiend hebben, maar dat de Heere dit nog geeft. En dat wij dus ook verplicht zijn om de Heere te dienen van de gave die de Heere geeft. Dat is onze roeping. Als de Heere ons een salaris geeft, dan hebben wij ook daarvan de Heere te dienen. Als de Heere ons een goed verstand geeft, dan hebben wij daarvan ook de Heere te dienen met de vruchten daarvan. Dat is eigenlijk verschrikkelijk als de Heere gaven geeft en je gebruikt die tegen de Heere. Ik denk nogmaals aan de evolutiediscussie. Mensen met een goed stel hersens. Maar ze doen afbreuk aan de almacht des Heeren. Daar is het niet voor bedoeld. De Heere heeft het gegeven om hem te dienen. Adam en Eva, ze zijn gegaan in het spoor van hun ouders. Ze beseffen, je moet offeren. Dat is een goed besef. En ik hoop, jongens en meisjes, dat jullie dat ook van je ouders geleerd hebben en dat je dat ook mag blijven doen. Want ja, offeren, dat willen mensen eigenlijk niet meer. Krijgen wel, maar offeren. Wij koppelen eigenlijk wat de Heere ons geeft dat koppelen wij los van God. Wat we van de Here krijgen, zeggen, dat is van mij. Maar nee, het is helemaal niet van ons. Wij moeten het gebruiken tot Gods eer. En dat komt ook tot uitdrukking in wat geven wij de Here daar nu van terug. Mag de Here iets terugvragen op de dankdag van de gave die hij gaf. Niet omdat de Here dat nodig heeft, want de Here heeft ons helemaal niet nodig, maar om de erkenning. Om de erkenning, Here, we hebben het van u gekregen. En weet u, gemeente, dan kunnen we aan de Here niks geven vandaag of we hebben het eerst van hem gehad. Ik had het over de varren onze lippen. Dat betekent dat we de Here met onze lippen groot moeten maken. Als de Here geen stem geeft, dan is dat onmogelijk. Dus ik kan alleen maar woorden spreken als de Here mij het geeft en anders niet. En u kunt alleen maar iets in de collectezak doen als de Here u de gaven gegeven heeft. Dus alles wat u geeft, daarmee geven we de Here niks, want het is allemaal van hem. Alleen we laten merken dat wij beseffen dat het van hem afkomstig is. En dan is er een grote overeenkomst tussen die beide broers. Beide brengen een offer. Het eerste wordt er gesproken van het offer van Kaïn. Ik denk dat Kaïn best wel heel ijverig bezig geweest is. Eigenlijk zie je wat dat betreft ook geen verschil. Ja, ik zie wel een verschil in vruchten. Kaïn die offert van de vruchten van het veld. Logisch, want hij is landbouwer. En Abel offert van de vruchten van het vee. Logisch, want hij is schaapherder. Ze kunnen natuurlijk alleen geven wat ze hebben. Daar ligt verschil in. Maar als het over het offer op zich gaat, dan is er ten diepste uiterlijk geen verschil. Beide brengen hun gaven die ze van de Here gekregen hebben, een deel daarvan bij de Here terug. Gemeente, dan gaat het de Here niet zozeer om de gaven. Kaïn die wordt helemaal niet afgekeurd straks, omdat hij de gaven brengt van het land. Het is niet zo dat dat voor de Here minder is dan het offer van Abel, omdat hij offert van het vee. Dat dat meer waard zou zijn of meer betekenis heeft. Wel nee. Begrijpelijk dat er een uitwendig verschil zit in die offers. Maar de Here toetst het hart. Mensen kunnen vandaag precies hetzelfde doen. En toch op een hele verschillende manier. We lezen van een fariseer en een tollenaar die beide opgingen naar de tempel om te bidden. Ze doen allebei hetzelfde. Ze gaan allebei bidden, maar er is een ontzaglijk groot verschil tussen die beiden. En in Nunspeet gaat vandaag een gemeente dankdag houden. We doen allemaal hetzelfde. We komen allemaal hopelijk 3 keer naar de kerk. We doen allemaal wat in de collectezak. We doen allemaal hetzelfde. Wat dat betreft geen verschil. Voor de wereld is er geen verschil. De mensen zien ons naar de kerk gaan en zeggen, oh ja, die gemeente houdt dankdag vandaag. Geen verschil. En toch, gemeente, kan er zo'n diepgaand verschil zijn. Het is wel heel opmerkelijk dat het verschil tussen Kaïn en Abel, dat op de dankdag openbaar komt. Waarom? Omdat het op de dankdag gaat over de gezindheid van het hart. Dat blijkt uit onze tweede gedachte, als we gaan letten op het verschil van die beide offers. Wat is het verschil? Wat Kaïn doet, is dat dan niet goed? Hij brengt toch een offer, hij is godsdienstig. Hij had het ook na kunnen laten. Weet u wat de apostel der liefde zegt van Kaïn in 1 Johannes 3 vers 12? De apostel der liefde, daar mag je toch van verwachten dat hij een liefdevol oordeel velt. Maar hij is wel heel scherp als hij zegt, omdat zijn werken boos waren. Daarmee tekent Johannes het leven van Kaïn. Hij zegt, zijn werken waren boos. Zijn werken boos? Maar die man, die gaat toch naar de kerk? Hij brengt toch een offer? Zijn werken waren boos. Gemeente, je kunt godsdienstig zijn en toch kwade werken doen. Ten diepste, als ons hart er niet mee in overeenstemming is, dan is eigenlijk alles kwaad wat we doen. Alles is boos wat we doen. Beseffen wij dat ook op de dankdag? Hebben we zo vaak genoeg aan onze gaven? We doen het toch maar. We zijn er toch maar. Anderen nemen niet eens vrij, maar wij zitten toch in de kerk. We nemen er een vrije dag voor. Gemeente, het is allemaal niet genoeg. Onze werken zijn boos als we het ware geloof missen. Er staat in de Bijbel dat het zonder het geloof onmogelijk is om goden te behagen. En hebt u dan wel eens met schuld in de kerk gezeten? Met schuld uw hand in de collectezak gedaan? En wel eens moeten belijden, Heere, ik krijg mijn hart er niet in mee. En als ik mijn hart er niet in meekrijg, dan is het voor u geen dankdag houden. En Abel, we lezen van Abel in Hebreeën 11, dat hij door het geloof een meerdere offerande goden geofferd heeft. Hij had een waardiger offer. Waarom had hij een waardiger offer? Omdat dat offer goden aangenaam was. Daar ligt het grote onderscheid. En waarom was het goden aangenaam? Niet omdat het offer zozeer verschilde, maar omdat het op een hele andere wijze gebracht werd. Abel was een ware gelovige. Gemeente, er zijn twee soorten van mensen in de kerk, ook op deze dankdag. En alleen de Heere peilt het hart. Wij zien maar aan wat voor ogen is. Wij zeggen straks hopelijk, tjoh, wat een dankdag collecte. Wat een zegen. En het is ook een zegen. Maar de Heere kijkt verder. De Heere ziet het hart aan. Waarom zou Kaïn geofferd hebben? In ieder geval was het geen vrucht van het zaligmakend geloof. Waarom heeft hij het dan gedaan? Nou, dus kunnen heel veel redenen zijn. Hij zou het gedaan kunnen hebben uit plichtsbesef. Gelukkig heeft de mens van nature nog wel een plichtbesef. Ook een godsdienstig plichtbesef. En dat is niet verkeerd. Hij zou het gedaan kunnen hebben uit kracht van zijn opvoeding. Adam en Eva, die hebben het hun jongens verteld. Ze hebben het voorbeeld van hun ouders gezien. En Kaïn heeft daar ook niet mee willen breken. Hij heeft zijn ouders geen verdriet willen doen. Misschien ben je daarom ook in de kerk, jongens en meisjes, jonge mensen. Dat je zegt, ja, nou ja, mijn ouders die willen het. Voor mij hoeft het allemaal niet. Het zit niet van binnen. Maar goed, je bent er dan nog. Het zou kunnen zijn, ja, vanwege de sociale controle die er was. Is er altijd geweest, was er toen ook. Zou natuurlijk ook opgevallen zijn als Kaïn zijn gaven niet aan de Heere gegeven had. Hij zou er door aangesproken zijn, door zijn ouders of door zijn broer. Misschien heeft hij het gedaan om hen een plezier te doen. Misschien heeft hij het gedaan om iets terug te krijgen. Ja, als je iets aan de Heere geeft, denken sommige mensen, dan is de kans ook groot dat je weer wat terugkrijgt. Misschien heeft hij het gedaan omdat hij bang was voor de straf. Hij zal ook indrukken gehad hebben, Kaïn, van de straf van de Heere op de zonde. Dus geen dankdag houden. Ja, wat gebeurt er dan? Misschien raak ik dan mijn zegen wel kwijt. Gemeente, er kunnen zoveel redenen zijn waarom een mens dankdag houdt. Maar ten diepste was de godsdienst van Kaïn zonde. Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. En zulke offers, die zijn de Heere niet aangenaam. Beseffen wij dat ook vandaag, dat er meer nodig is dan dat alleen. En is dat ook ons gebed? Wat dat betreft, gemeente, dan hoop ik dat er heel veel schuldenaren in de kerk zijn. Want straks gaan we 51 zingen. En in Psalm 51 daar staat dat er maar één offer is wat de Heere aangenaam is. En dat is een verbroken hart. En een verslagen geest. Dat is een schuldig mens. En dat offer, dat zal de Heere niet verachten. Dus het geloof ontbreekt. Als het geloof ontbreekt, dan ontbreekt er iets heel fundamenteels. Iets heel belangrijks. Dat mag niet gemist worden. En dat zou de nood van Kaïn moeten zijn. O Heere, u hebt mij zo gezegend, maar het allerbelangrijkste, dat mis ik nog. Wat mijn broer heeft, dat heb ik niet. Het geloof. Zou u mij dat willen schenken? Maar die nood, daar lees je niet van in het leven van Kaïn. En dan is er nog iets. Niet alleen het geloof ontbreekt, maar er is iets wat net zo belangrijk is. Of misschien nog wel belangrijker dan het geloof. En wat is dat? De liefde. Waar is de liefde bij Kaïn? Eigenlijk is dat ook uiterlijk enigszins merkbaar. Er staat toch een verschil in de wijze waarop het offer samengesteld wordt door Abel en waarin het offer samengesteld wordt door Kaïn. Bij Kaïn staat heel gewoon, hij nam van de vrucht des lands. Er staat niet, hij nam het beste van de vruchten des lands, of hij zocht uit van de vruchten des lands. Maar er staat gewoon, hij nam van de vruchten des lands. Het eerste wat hij tegenkwam, een handjevol graan, een handjevol vruchten, komt er eigenlijk niet zo nauw op aan, of er wat onrijpe vruchten tussen zitten, of alles rijp is, ja of nee, en of dat het van een goede hoek komt van het land, ja of nee, maakt eigenlijk niet uit, als je maar wat hebt. Ik krijg toch de indruk dat Kaïn eigenlijk zo aan het werk gegaan is. Hij nam wat, hij plukte wat hier en daar bij elkaar, om dankdag te houden. Het was niet met zorg uitgekozen. En dan ontbreekt de liefde. Als u over uw gaven vandaag helemaal niet nadenkt, gemeente, dan ben ik bang dat de liefde ontbreekt. Als je nou iets moois wil kopen, jongens en meisjes, jonge mensen, voor je meisje. Of voor je vriend. Nou, ben je wel een poosje mee bezig. Zal ik dit doen? Zal ik dat doen? Zal ik juist dat doen? Zal hij daar blij mee zijn of juist niet blij mee zijn? Ik wil toch niet teleurstellen? Je maakt een hele zorgvuldige keuze. En waarom doe je dat? Vanwege de liefde. En dat is in de dienst van de Heere ook zo. Als je de Heere lief hebt, dan is het niet hapsnap. Dan is het niet, maakt niet uit, toch geen mens die het ziet. Als je het maar doet, als je maar in de kerk bent, dan komt het allemaal wel goed. Nee, dan zijn we ermee bezig, gemeente. En al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had. Wat ben ik dan? Al zou ik mijzelf overgeven. Ik zou mijn leven overgeven. Niet alleen mijn bezittingen. Maar ik zou mijn leven overgeven voor de dienst des Heren. En ik heb de liefde niet. Dan ben ik een klinkend metaal en een luidende schel. En zo is het bij Kaïn, gemeente. Kaïn die vindt dit offer wel voldoende. Nota bene. Hij heeft er toch ook hard voor gewerkt. Je hoeft toch ook alles niet weg te geven. In het zweet van zijn aanschijn heeft hij ervoor moeten ploegen. De Heere mag blij zijn dat hij er wat van krijgt. Want als Kaïn zich niet ingespannen had, dan was er niks van terecht gekomen. Voelt u die houding? De Heere moet maar tevreden zijn. Geen besef van, o God, u al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand wou vatten, zo mocht Asaf zeggen. Geen liefde zoals dat is bij die dichter van 116, u hebt het geproefd. Die zei, wat zal ik toch met Gods gunsten overlaan? Heel zorgvuldig heeft die man daarover nagedacht. Heere, wat kan ik u toch vergelden? U bent het zo waard. En dat mis je zo bij Kaïn. Er is een groot verschil tussen het offer van Kaïn en van Abel. Zijn werken zijn boos. Bij Abel is het offer een vrucht van het geloof. We lezen dat in Galaten 5. Dat het geloof, het ware geloof, is door de liefde werkende. En dat zie je eigenlijk bij Abel terug. Zijn geloof is door de liefde werkende. Waarom offert Abel? Ik denk dat Abel hele andere overleggingen heeft gehad. Hij offerde in de eerste plaats omdat de liefde tot God in zijn hart was uitgestort. En dan is het helemaal geen vraag of je dankdag moet houden. Dan is het geen vraag of je vrije dag moet nemen. Als de liefde tot God in je hart is uitgestort, mensen, dan begeer je maar één ding. En dat is om de Here te mogen dienen. Het was Abel om de gemeenschap met God te doen. Dat zal straks blijken. Het was hem niet om de uitwendige godsdienst te doen, maar het was om God te doen. Door het geloof heeft Abel kennis gehad aan God. En dat geloof door de liefde werkende, dat heeft beseft, ja maar wat ik aan de Heere geef, dat moet volmaakt zijn. Wat ik aan de Heere geef, dat moet rein zijn. De Heere is niet zomaar iemand. Maar de Heere is de heilige God. Hoe zal ik voor hem verschijnen? Wat zal ik de Heere aanbrengen? En door dat geloof heeft Abel ook kennis gehad van zichzelf. Hij heeft zijn eigen vervloeking leren kennen. Hij beseft dat hij niks verdiend heeft. En dat hij ook niks voort kan brengen. En hoe moet dat dan? Dankdag houden en niet te kunnen. Daar heeft die man mee gelopen. Anders was het geen ware gelovige geweest. Hij heeft een verbroken hart gehad. Psalm 51. Een verslagen geest. En dat is een offer wat de Heere niet wegstoot. En dan is er nog iets heel belangrijks. Onze kanttekenaren wijzen daarop. Zij wijzen erop dat hij in zijn offerande gezien heeft op de beloofde Messias. Het is toch niet toevallig. Het is in Gods besturing zo dat Abel een bloedig offer heeft geofferd. Niet dat dat offer op zich meer is. Want David zegt in Psalm 51, wat zal ik de Heere offeren? Brandoffer. De Heere kan alles wel krijgen, maar nee, dat offer op zich, dat is het niet. Maar Abel, gemeente, hij heeft het bloed van zijn lammeren zien vloeien. En hij heeft daar door het geloof op mogen zien. Hij zag op de offeranden van de Heere Jezus Christus. Abel, hij had niet alleen godskennis, hij had niet alleen zelfkennis, hij had ook Christuskennis. En dan zegt iemand misschien, hoe kunt u dat nou weten? Nou, uit de uitwerking straks. Als Abel, ook al ben je een gelovig mens, maar al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Ook een gelovig mens is niet altijd op zijn plaats. Het geloof is niet altijd in beoefening. En dat is hier bij Abel wel geweest, gemeente. Hij heeft verder mogen blikken dan dat offer. Hij heeft daar gestaan als een onwaardig mens. Hij heeft het beste uitgezocht en heeft het voor de Heere neergelegd. En hij zegt, ach Heere, het is maar een schamel beetje. Het is maar een schamel beetje. U verdient veel meer. En ik behoor mijn hart aan u te geven. Maar o God, u weet wie ik ben. Ik ben een arme zondaar. Ik ben een onrein mensenkind. Maar zou u mij aan willen zien in de Zoon van uw welbehagen? Adam en Eva hebben daarvan verteld. Van de moederbelofte. En Kain die wist dat ook allemaal wel. Had het vroeger geleerd. Maar hij kende de beoefening niet. Hij miste het ware geloof. En dat heeft Abel wel. En daarom was het voor hem niet zomaar een godsdienstige verrichting, gemeente. Maar hij heeft door het geloof dit offer gebracht. Ziende op de Messias, de Heer Jezus Christus. Die het enige schuldoffer is. En die ook het enige dankoffer is. Kijk, Kain die wist dat allemaal wel. Maar Abel die beleefde het. En als dat nou zo mag zijn, dan is ook de liefde aanwezig. Want dan is er toch een verschil, heb ik gezegd. Kijk maar, dan staat er dat Abel de eerstgeborene der schapen en hun vet. En hun vet de Heere ten offer bracht. En dan wijst de verklaring daarop dat dat woordje vet dat ziet op het allerbeste. Dat is een uitdrukking. Je moet niet bij vet denken aan, ja, zoals wij over vet spreken, want ja, dan heeft het juist een negatieve klank. Wij snijden het vet van het vlees af. Maar hier heeft het te maken met het allerbeste. Hij heeft niet zomaar een paar lammeren bij elkaar gejaagd en geslacht en aan de Heere gegeven. Hij heeft het mooiste, hij heeft het beste voor de Heere uitgezocht en dat aan de Heere gegeven. Is dat niet zonde, Abel? Ach nee, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En dan wil ik daarmee niet zeggen dat het offer der liefde altijd het grootste offer is. Ik denk aan die weduwe bij de schatkist, die bracht maar een heel klein offertje. Ze gooide maar 2 penningskens in de collectezak, dat is niet veel. Ik denk dat dat een beetje het minste is van ja, wat al de tempelgangers daarin geworpen hebben. Maar ze had niet meer, ze deed het uit liefde. Ik denk dat ze het grootste, in Gods ogen het grootste offer heeft gebracht. De Heer Jezus heeft haar gunstig beoordeeld daar bij de schatkist. Dus gemeente, het ligt niet in de hoeveelheid altijd, zeker niet. Maar het ligt in de wijze waarop. Voor die vrouw was dat haar ganse leeftocht. Het mensje had niet meer. Wat ze morgen moest eten, jongens en meisjes, dat wist ze ook niet. Maar dit was in ieder geval voor de Heer en zijn dienst bestemd. Nou, als er dan geen liefde is, kan een mens dat nooit doen. Abel, Paulus zegt in de Hebreeënbrief dat hij nog spreekt nadat hij gestorven is. En zijn voorbeeld is een waarschuwend spreken, gemeente. De Heere kijkt vandaag naar uw hart. De Heere kijkt naar mijn hart. Ik kan hele mooie dingen zeggen op de preekstoel misschien. Maar daar is de Heere niet van gediend. De Heere kijkt naar mijn hart. Hoe is het daarmee gesteld? En de Heere kijkt naar uw hart. En wat vindt hij daar? Geloof? Hoop? Liefde? Deze 3, die dingen die altijd samengaan in het leven van Gods kinderen. Of vindt de Heere daar alleen een handjevol godsdienst? Dat is te kort. Het leven van Abel is als een voorbeeld, gemeente. Zo moet het. Daar heeft de Heer een behagen in. En als u zegt, dat heb ik. En als u zegt, dat heb ik niet en dan kan ik niet van mezelf. Dan moet dat nood worden vandaag. Heer, dan hebt u zoveel gegeven. Van dag tot dag. En ik ben niet wie ik zou moeten zijn. Dat je dan aan de vorm niet genoeg zou hebben. Maar dat het mag gaan om God. Om de gemeenschap met hem. We gaan naar onze 3e gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we Psalm 51. En daarvan het 9e en het 10e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest. En dan vindt gij in onze offerande lust. 51 vers 9 en 10.
Thank you.
onze derde gedachte de uitwerking van die offers. Er staat: en de Heere zag Abel en zijn offer aan. En aanzien, dat betekent hier in gunst op hem neerzien, met een welgevallen. De Heere zag hem aan. En dan moet u eens letten op die volgorde, gemeente. Abel en zijn offer. Jongens en meisjes, de Heere keek eerst naar Abel. En toen keek de Heere naar zijn offer. Dat maakte zo'n groot verschil. Wie brengt dat offer? En Abel mocht dat doen door het geloof. Er staat in Hebreeën 11 dat hij door het geloof betuigenis gekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Hij heeft niet door zijn offer getuigenis bekomen, maar door het geloof wat in zijn hart was. Wel getuigenis dat hij rechtvaardig was. Hetzelfde getuigenis als de tollenaar. Deze ging af gerechtvaardigd naar zijn huis, meer dan die. Datzelfde dat heeft Abel op deze dankdag mogen ervaren, gemeente. Dat hij rechtvaardig was in Gods oog. Hij stond daar als een schuldenaar, als iemand die niks verdiend had, die alles onwaardig was. Maar de Heere ziet hem aan als een rechtvaardige. De Heere ziet hem aan in de Heere Jezus Christus. En daar heeft de Heere getuigenis van gegeven. Dat is merkbaar geworden. Want Kaïn die heeft het ook gemerkt. Kaïn heeft gemerkt, er is een verschil. Hoe heeft hij dat gemerkt dan? Wij weten dat niet precies. Eigenlijk is de algemene gedachte wel dat de Heere dat offer van Abel heeft aangestoken. We lezen dat wel meer in de Bijbel. Als de Heere een offer aanvaardt, dat hij dan zelf dat offer in brand steekt. En mogelijk is dat hier ook gedaan. Dat de Heere het zelf, dat offer, heeft aangestoken met vuur uit de hemel. En dan niet een verterend vuur, maar juist als een teken: dit offer, dat is goed in mijn ogen. En ja, daar stonden die twee mensen, jongens en meisjes. En Kaïn die heeft dat gezien. Bij hem wel, bij mij niet. En dat is bij Kaïn helemaal verkeerd gevallen. En Abel die heeft iets mogen ervaren van de gunst van de Heere. Het was hem niet om zijn ouders te doen. Het was hem niet om zijn broer te doen. Het was hem om God te doen. En de Heere liet merken: Abel, ik weet van u af. Ik zie op u neer. Daar mocht gemeenschap met de Heere zijn. De Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer zag de Heere niet aan. Let weer op die volgorde. De Heere keek eerst naar Kaïn. De Heere keek naar het hart van Kaïn. En toen naar zijn offer. Dat hart van Kaïn, dat was onverbroken. Dat hart van Kaïn, dat had geen schuldbesef. Dat hart van Kaïn, dat was een rechthebbend hart. Want als de Heere hem voorbij gaat, dan valt het in vijandschap. Waarom mijn broer wel en ik niet? Hij heeft helemaal nooit geleerd dat hij niks verdiend heeft, zelfs niet de vruchten van het land. Hij is nooit een onwaardige geworden. Hij moet van de vrijmacht Gods helemaal niks hebben. Hij zit boordevol vijandschap tegen God en tegen zijn naasten. Het zou juist moeten verootmoedigen. Heere, wilt u met ons naar de zondeval nog bemoeienissen maken? Wilt u mijn broer aanzien? Ach, zou u dan mij ook aan willen zien, Heere? Maar daar komt Kaïn niet. Hij ontsteekt in bittere toren. Hij heeft geen godskennis. Hij heeft geen zelfkennis. Hij heeft geen Christuskennis. En ondanks zijn godsdienst, ondanks zijn kerkgaan, ondanks zijn offer, zit hij boordevol met vijandschap. Straks dan slaat hij zijn broer dood. Dan komt eruit wat erin zit. En dat is verschrikkelijk. Zo is nou de mens gemeend. Zo is de kerkmens. Zo is de godsdienstige mens. En de Heer heeft hem nog gewaarschuwd. De Heer zegt tegen hem, waarom is uw aangezicht vervallen? Na die kerkdienst zou je kunnen zeggen, toen zijn ze naar huis gegaan. En toen liep Kain, die liep met zo'n gezicht. Je kon aan zijn gezicht zien dat hij boos was. En de Heer vroeg dat aan hem. En de Heer die waarschuwt hem nog heel liefdevol. Hij zegt, is er niet indien gij wel doet verhoging? Zoek niet het kwade, Kain. Ga niet de kwade weg verder op. Maar buig voor mijn voeten. En in plaats daarvan slaat u zijn broer dood. Dat is nou een rechthebbend mens. Een godsdienstig mens. Op de dankdag komt openbaar wie we zijn. En daarom wordt dit als een spiegel, jong en oud, voor ons voorgehouden. De Heere ziet ons hart aan. En dan zijn we van nature, als het geloof ontbreekt, dan zijn we allemaal Kain. En dan hoop ik dat we ook Kain mogen worden in de beleving. En dat het hart mag breken. Dan word je een Abel. Een rechteloos mens. Een arme zondaar. Kain kiest de weg bij God vandaan. Kijk maar, er staat in vers 16. Hij ging uit van het aangezicht des Heren. Hij keerde zich af. Het hoefde van hem niet meer. Zoals er vandaag de dag zoveel mensen zijn die zich boos afkeren van de kerk. Het hoeft van hen niet meer. Ze kennen zichzelf niet. Ze kennen de Heere niet. Ze beseffen niet dat ze geen twee voeten grond meer op deze aarde verdiend hebben. Ach, als Kain dan dacht dat hij gereden had om dankdag te houden, laat hem dan alsjeblieft biddag houden. U die denkt vandaag, ik heb geen reden om dankdag te houden, houd dan biddag. Maar Kain die houdt zelfs geen biddag. Hij verhardt zijn hart en dat loopt verkeerd af. En Abel, ach, ik denk dat de man het wonder niet opgekend heeft, gemeente, gekund, dat de Heer nou met zo'n mens te maken wilde hebben. En dat enkel en alleen om het bloed, enkel en alleen om Jezus wil. Dat bloed van het lam dat Abel zo nodig had om ook de zonde van ondankbaarheid te verzoenen. Dat offer dat de Heere aangenaam is. Zo kan de Heere te doen hebben met mensenkinderen die niet voor hem kunnen bestaan. Zo mocht Abel naar huis gaan. Het mocht goed zijn tussen de Heere en zijn ziel. De Heere heeft het zelf gezegd. Ben je dan een gelukkig mens? Want het is van tweeën één. Laten we ons hart en leven daaraan toetsen. En als u Kain bent, dan hoop ik dat het vandaag biddag mag worden. Amen.